is Smakelijk, de podcast over eten en koken met vandaag... Keukenprins Pieter maakt een gerecht.
Dag lieve luisteraars, dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken... met vandaag weer een aflevering van Keukenprins Pieter maakt een gerecht. En dat gerecht is galette met artisjok. Een mooi en vegetarisch gerecht waarin heel veel Frankrijk zit. Het recept staat trouwens op onze website smakelijkpodcast.nl... en is daar ook te vinden met die handige receptenzoeker. Keukenprins Pieter, wat is een galette?
Een galette is een, heel plat gezegd, woordspeling, pannenkoek.
Ja, gaan we nou meteen schelden? Of wat?
Nou ja, ik ga ook heel pannenkoekerig reageren.
Ja, kijkt zo pannenkoekerig.
Nou, in Nederland hebben we er één woord voor, pannenkoek, soms nog flensje.
Maar daar is toch al een verschil tussen?
Ja, flensjes zijn dunner. Nederlandse flensjes en pannenkoeken zijn over het algemeen van tarwebloem. Soms zit er nog iets anders doorheen. Flensjes zijn vaak als nagerecht, worden vaak als nagerecht geserveerd en pannenkoeken als maaltijd.
Juist.
Gewoon lekker simpel eten, hele stapel pannenkoeken voor de familie, zo'n toren.
Heerlijk, ik heb daar hele goede herinneringen aan, jij ook?
Jazeker, we hebben natuurlijk ook wel speciaal zaken, pannenkoekenrestaurant met zo'n soort molenwieken systeem, waar wel zes, acht pannen tegelijk ronddraaien. Ja. En dan aan het einde, het is een soort mini-fabriekje. En dan kan je er op een afstandje als kind naar kijken. En dan rollen die pannenkoeken zo uit die pannen.
Horecatechnisch ook een enorm fijn verdienmodel. Schijnt het beste te verdienen, hè, om een pannenkoekrestaurant te beginnen.
Ik vind als je pannenkoekenbakker bent, dat je het ook verdient. Het is hard werken, het is bloedheet.
Heet,
je staat boven de pannen, altijd dampende pannen.
En je maakt kinderen blij.
Ja, ook. Gelukkig is het nu geluid en geen beeld. Want het klotst mij overal uit. Het is hartstikke warm boven de pannen. Ik heb er een stapeltje gebakken. Want als je het doet, één zo'n galette, dat slaat ook nergens op. Dus toch maar een torentje.
Ja, we zitten hier ongeveer tegen de 30 graden aan in deze ruimte. En mevrouw Possel, die zit nou nog niet met ontbloot bovenlijf, want dat zou de keukenprinsen dan weer enorm afleiden. Maar in ieder geval met korte, blote armen, wat geheel tegen haar...
Daar ga ik al van blozen.
Ja, wat is ook helemaal tegen mijn gewoonte om met blote armen te zitten. Maar goed, als het over pannenkoeken gaat, dan kan dat wel. Maar even toch nog terug naar dat begrip galette. Die naam.
Ja, het kan.
Is dat dan een pannenkoek? Gewoon letterlijk een pannenkoek?
Nou, letterlijk. In de Franse keuken, patisserie, kom je galette op allerlei andere plekken tegen. In Nederland, de zuidelijke delen, zeggen ze ook wel botergaletjes. Dat zijn het gewoon kleine boterwafeltjes. Zoet, knapperig. Je hebt de galette des rois, de drie koningen taart. Dat is een taart zoetig rondom drie koningen geserveerd.
Ja.
Meer een koek.
Kortom, het is een verzamelnaam.
Het is een verzamelnaam, maar in dit verband met de zoals we het nu hebben gedaan, de pannenkoekerige variant, is het een scheidslijn tussen zoet en hartig. De galette, het is eigenlijk ook wel een streekgerecht, Bretagne, Noordwest-Frankrijk. En daar, als je tegenover de crêpes zet, die eigenlijk zoet zijn, heb je de galette, die zijn eigenlijk altijd hartig. En dat kan heel ver gaan. En het is ook echt wel een specialisme. Je ziet het over heel Frankrijk, waar je restaurants hebben die alleen maar zich specialiseren in galettes.
En dan kan je echt galettes met bijvoorbeeld eendenborst eten.
Bijvoorbeeld, of Sint-Jacobsschelp of streekkazen.
Ja.
Het is niet iets kinderachtigs, waar je eventjes snel... Het is wel een snelle bereiding, maar je krijgt dan een salade bij. Je kunt ook drie gangen galette eten of eindigen met een zoete crêpe.
Ja. Dat is dan toch ook heel zwaar.
Nou, kijk, als ik aan thuis denk, dan hadden we natuurlijk een pannenkoekenmaaltijd. Dan bleef het niet bij één pannenkoek. Dan hoeveel kun jij erop?
Dus je kan hem dan zeg maar in gangen opdelen en allerlei varianten.
Ja.
En dan denk ik meteen aan bier en cider qua drank.
Mm-hmm.
En ik denk toch ook wel aan een beetje ruig toch wel.
In de techniek zit wel wat verfijning. In het garnituur ook, wat je erop doet. Wij bakken over het algemeen bij hartige dingen de ingrediënten mee. Bijvoorbeeld kaas of spek,
spek
of ham.
Ja. Appel natuurlijk.
Appel.
Ja. Die hangt er tussenin.
Precies. Ja. En we hebben ook mixen. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld een hartige pannenkoek met spek en appel. En daar gaat dan weer stroop over of poedersuiker.
Ja, maar goed, wij buigen hem altijd af, de pannenkoek. Tenminste, niet altijd, maar meestal af naar zoet. We gaan het nu hebben over een hartige galette. Ja. Namelijk eentje met artichok puree. Is er in de samenstelling van galette een verschil met de pannenkoek? Want uit mijn studententijd en ook uit de tijd van kinderen jong weet ik mij echt wel te herinneren dat het gewoon heel simpel was. Namelijk melk, boter natuurlijk om in te bakken, maar of olie kan ook. Melk, bloem, ei. Ja, melk, bloem, ei.
Ja.
Is dat ook galette?
Bijna goed. Er zit ei in. Melk niet. In deze variant zit water. Je hebt een vloeistof nodig om het in te garen. Dat kan water, dat kan melk zijn, dat kan een mix zijn. Het moet op redelijk hoog vuur, want het vocht wat erin zit gaat verdampen. En dan krijg je allemaal kleine celletjes. En in de ideale galette wereld is die wel gaar en ook nog een beetje knapperig aan de buitenkant.
Ja.
Als je er na 10 bakt, wordt het alweer wat lastiger. Je kunt ze ook wel weer een beetje opwarmen.
Waar bak je in?
Boter. Ik heb ze nu in boter gebakken.
Ja.
Je hebt een soort scheidslijn in Frankrijk, de olijfoliegrens. En dit zit ver boven de olijfoliegrens,
ja.
Bretagne. En dan wordt gewoon lekker in de boter gebakken.
Ja. Ja. Ja.
Wat wel wezenlijk anders is, is de meelsoort. Je hebt ook in Nederland in de supermarkt iets dat heet pannenkoekenmeel. Dat slaat helemaal nergens op.
Of zoiets wat je in de pan giet, bedoel je?
Ja, of je hebt een plastic flesje. Ja, daar zitten allerlei poedertjes in. Eipoeder en zout.
Moet wel echt verboden
en dan
worden.
Moet je water bij doen.
Ik vind het zo sneu. Want ik denk, als ik pannenkoeken kan bakken, kan sowieso heel Nederland of de hele wereld eigenlijk pannenkoeken bakken.
Ja.
Want het is zo makkelijk.
Ja.
De eerste mislukt, oké, dat weten we nu wel.
Die is voor de pannenkoekenbakker.
Precies, maar waar gaat het over? Waarom stop je dat spul in een plastic fles?
Onzin.
Ja, oké, daar zijn we het wel over eens.
Maar de ingrediënten voor een galette zijn toch iets anders. Eén de belangrijkste daarvan is, ik zeg het eerst in het Frans en daarna het Nederlands. Dat is een bloemsoort. Farine de blé noir of farine de sarrasin. Dat is in het Nederlands boekweitmeel.
Juist.
Dat kun je eigenlijk heel goed kopen op een heleboel plekken. En zeker in het schap van de natuurwinkel. En ook in de schappen van de diëten, allergieën in de supermarkt.
Het is namelijk veel lichter, hè?
Van kleur is het heel donker.
Ja.
Neigend naar grijs-bruin.
Maar het valt veel lichter.
Het is glutenvrij. Dat is denk ik waarom het in het schap staat van de diëten en de allergieën.
Juist.
Het heeft een wonderlijke eigenschap als je er een beslag van maakt. Het wordt een beetje glibberig, slijmerig. Dat klinkt oneerbiedig, maar het is wel plakkerig. Maar als je het puur bakt, dan heeft het wel een moeilijke bakeigenschap. Een klein uitstapje. Ik heb ook wel eens Aziatische pannenkoekjes gemaakt met rijstebloem. Beetje vergelijkbaar. Als je daar wat tarwebloem aan toevoegt, dan is het eindresultaat toch iets makkelijker. Want dan valt het niet zo snel uit elkaar.
Nee, maar we gaan er gewoon nu toch, denk ik wel, een glutenvriendelijke, of hoe zeg je dat eigenlijk, onvriendelijke galette van maken? Of heb je toch die tarwebloem toegevoegd?
Ik heb naar receptuur 200 gram boekweitmeel gebruikt en 90 gram, dat is iets minder dan de helft, tarwebloem. Franse tarwebloem, T65. Vind je in supermarkten in Frankrijk vrij normaal.
Ja.
Dat is een bloemsoort, een Franse bloemsoort met een goede eigenschap voor brood. Het maakt heel kruimelig en krokant brood. En dat wil je bij deze galette ook, dat die toch een beetje knapperig wordt.
Ja. Nou, dat hebben we dan. En deze gaat, hè, want je gaat een beslag maken, neem ik aan, van deze ingrediënten. Moet je zorgen dat er geen klontjes in zitten.
Ja.
En hebben we gekozen voor de combinatie met artichok. Waarom eigenlijk?
De galettes die komen uit Noordwest-Frankrijk, uit Bretagne. En ik dacht, het is aardig om daar ook een ingrediënt uit die streek in te doen. De artichok. Het is ook een zomers ingrediënt.
Ja. Mei tot en met november is er verse artichok.
Ja, je hebt verschillende regio's. Een hele grote producent wist ik eigenlijk niet. Wereldwijd is Egypte voor artisjokken. Het is eigenlijk een soort distelachtige plant.
Mediterraan gebied,
ja,
hè?
Ja. Je hebt dus de Provençaalse en de Atlantische artisjok. En Bretagne heeft een flinke opbrengst van artisjokken.
Dus het is een goede combi, want het komt allebei min of meer uit de regio.
Ja. In de stoof waar ik zo meteen op kom van de vulling gaat ook nog wat witte wijn. Dat zou ook best een droge cider kunnen zijn, maar muscadet in dit geval. En formeel is het niet echt een Bretonse wijn. Volgens mij heeft Bretagne eigenlijk geen of nauwelijks wijnen in het gebied. Mm-hmm. Maar dat in die regio vinden ze dat toch eigenlijk hun wijn.
Ja. Ja, oké. Dus we hebben die galette. Dat is een ding om te maken, een gerechtje om te maken. En dan komt er een puree van artisjok in? Of gaan die artisjok gaat in dat beslag? Of hoe heb je dat gedaan?
In Hollandse pannenkoeken gaan de meegebakken ingrediënten vaak door het beslag. Of je gooit wat spek of appel of een plakje kaas in de pan. Dan gooi je het beslag erover. In dit geval maak je het apart. Je bakt de galette apart en je maakt je kookt de artisjokken. Of je neemt artisjokken uit een pot. Dat heb ik nu niet gedaan omdat ze er vers prima zijn.
Ja.
Die pluk je, die harde blaadjes, die kun je nog een keertje opknabbelen met een vinaigrette. En de bodem, die snij je in reepjes en die stoof je in met wat shallot en wat boter en wat witte wijn. Gaat een aardige hoeveelheid crème fraîche bij en dat laat je binden, inkoken.
Ja.
Dus een reductie en daardoor wordt die wat steviger. Je zou kunnen zeggen een ragout.
Is het zo? Nee, zo moet je een vraag nooit beginnen, want dan heb je het antwoord al eigenlijk gegeven. Maar er wordt wel eens gezegd, keukenprins Pieter, dat je een artisjok 3 kwartier moet koken. Om die taaiheid, die vezeligheid er vanaf te krijgen.
Ja, je hebt grote artisjokken, kleine artisjokken. Wat dat betreft zijn het net mensen. Je hebt hele milde, zachte en je hebt hele stekelige. Kijk niemand in het bijzonder aan.
Jawel, je kijkt mij in het bijzonder aan, want je zit tegenover mij.
Dat is functioneel.
Ja.
Grote artisjokken verdienen wat meer kooktijd. Die zijn ook hebben langer op het land gestaan. Hele jonge artisjokken, zoals in Italië, worden ze wel heel of zelfs bijna rauw geserveerd of gefrituurd. Omdat het jonge planten zijn, zijn ze niet zo taai en hard en stekelig. Maar die grote artisjokken, die moet je wel een half uur tot een uur koken. In dit geval kan het iets minder. Je moet ze net kunnen plukken. Want die bodem die breng je nog een keer aan de kook in de saus.
Dus daar gaat nog een keer het vuur onder.
Ja.
Ik heb gelezen dat artisjok heel gezond is.
Mm-hmm.
Ik citeer, rijk aan antioxidanten, met name vitamine C, vezels, polyphenolen. Nou, die zitten ook in wijn, dus kan je net zo goed
daar
wijn
zijn
drinken
ze weer,
natuurlijk.
Ja.
En inuline. Inuline. De voordelen voor het lichaam zijn meervoudig. Het helpt het lichaam beschermen tegen vrije radicalen. En dat is dus geen politieke partij. En oxidatieve stress, zodat ze bepaalde ziekten beperken. Artisjok heeft namelijk een ontstekingsremmende eigenschap. Wist jij dit?
Nee, maar misschien dat ik het van nature al deed. Want ik ben ook in de. Ja, mensen die mij wat beter kennen weten dat ik niet zo radicaal ingesteld ben.
Dus,
verder vind ik ze
jij
heel
bent
erg
de milde variant.
Van radicaal, ja.
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 Nee, maar goed, wat ik leuk vind eraan, en ik zeg het niet zonder reden, die inuline. Want die inuline.
Ja, gaan iets dieper in op de inuline.
Inuline verwijst naar een groep fructosehoudende polysacchariden. Noemen ze ook wel fructanen. Ja, we kunnen hier heel erg kort over zijn, maar ook heel lang. En dat behoort tot, heel kort door de bocht wordt ingezet tegen diabetes.
Nou, heerlijk, ja.
Ja, want als we dan zeg maar op de koers zitten, meer groenten. Toevallig hadden we in onze vorige aflevering van de Keukenprins ook al een groente of een vegetarisch gerecht. Dan zie je gewoon dat dat die groenten eigenlijk allemaal, als je het hele palet bij elkaar zet, hebben ze allemaal een functie in de gezondheid.
Ja, nou,
en dat is grappig.
Ja, als kokkie kijk ik iets anders naar. Ik vind het fijn als iets in het seizoen is. Want dan heb je bijvoorbeeld een maandenlang of een half jaar een bepaalde plant of groente of fruit of kruiden niet gezien. En dan is het opeens vers beschikbaar.
Precies.
Je kan het hele jaar door uit zo'n potje of een blikje of uit de diepvries kopen. Maar dan vind ik toch een stuk minder leuk dan. Ze zijn er weer.
Ja, maar dan toch wel de vraag. Als het seizoen voorbij is, in november bijvoorbeeld, eind november, kunnen we ons dan toch storten op de artisjokharten in blik? Is dat een goede vervanger? Of zeg jij dan van, nee, wacht maar even tot volgend jaar mei, als ze er weer zijn?
Nou, als je er heel veel zin in hebt, dan doe je dat fijn. Maar in die periode zijn er weer een heleboel andere planten en groentes en
oftewel,
zo beschikbaar die je
even
ook op je galette zou kunnen leggen.
Dat is volgens mij eigenlijk de kern van seizoen. van de seizoenen. Dat je gewoon geduld moet hebben tot het seizoen weer daar is. Mm-hmm. Hè? Dus dat het weer dat groenteseizoen is. Ja. Anyway.
De keukenprinsen privé trekt ook wel eens een blik open. Neem bijvoorbeeld de tomatenpuree of tomaten.
Stop de persen.
Ja. Nee, dat is niet schokkend.
Nee. Hoe gaan we dit maken? Want je hebt gezegd, eigenlijk zijn er twee aparte processen, begrijp ik.
De galets, sommige soorten beslag moet je wat langer laten staan. Bijvoorbeeld als er een rijstmiddel in zit.
Ja.
Gist of bakpoeder, in dit geval is dat niet zo. De beide meelsoorten, boekweitmeel en tarwebloem, goed mengen met een garde. Dat het goed gelijkmatig is verdeeld. Zout gaat erdoor.
Ja.
Eén ei, dat roer je los met wat water. Dat gaat door door de bloem. En dan, in dit geval 6 deciliter, omdat dat past bij de hoeveelheid, roer je tot een mooi glad beslag.
Ja.
En het is, als je het zou schenken, dan zou het een neiging hebben om alles in één keer floep uit de schenkant in de pan te gaan, omdat het zo sticky is. Ik doe het met een grote soeplepel, een louche. En probeer ze zo dun mogelijk te bakken. En voor dit gerecht neem vooral een grote koekenpan. Want je gaat het daarna weer opvouwen. Typisch de Hollandse pannenkoek, die wordt natuurlijk op het bord. En dan doe je je beleg erop en dan rol je hem op. Tenminste, zo deed ik dat thuis.
Ja, zeker.
Van die rolletjes en dan snij je hem in stukjes of je schuift hem zo naar binnen. Heel deftige crepes, die worden vaak in vieren opgevouwen. Die kunnen nog flamberen met wat alcohol, zoetige dingen. Deze galets, die je traditioneel rondgebakken. Vulling erbovenop of die wordt kaas of iets anders. En dan wordt die dichtgevouwen als tot een vierkant. Een soort vierkante envelop.
Juist, dus dat is de manier van serveren.
Ja.
Goed, dat gaan we zo beleven. Wat zijn de belangrijke hobbels bij dit gerecht?
Nou, hobbels. Je wil eigenlijk geen hobbels in een galet. Je wil dat die mooi plat is.
Juist.
Dus zeven en de bloemsoorten, dat er geen klontjes in zitten. Mooi glad roeren. De boter een beetje bruin laten worden voordat je gaat bakken. Dat je eigenlijk dat die wat bruin en hartig wordt, die galet, knapperig.
Ja.
En voor de vulling, we hebben nu een groente. Dat zou ook iets met kaas kunnen zijn. Of vis, of gerookte vis, of charcuterie, of andere
maar dus
soorten.
Het gaat vooral mis eigenlijk met het beslag.
Ja.
En kan het ook nog misgaan met de artisjokcrème?
Nou, je zegt crème. In dit geval de hele artisjok plukken, pellen en dan de bodem heb ik in reepjes. Die wordt nog even meegestoofd in crème fraîche met een gestoofd charlotje. Wat witte wijn en wat mosterd. En daar wordt het in meegewarmd en dan wordt het gereduceerd dat het wat ragoutachtig wordt.
Dus het is niet een crème, maar een ragout.
Ja,
maar wel van een verfijnde structuur.
Ja.
Min of meer.
Ja, ja. Er zit verder geen bindmiddel in die vulling.
Zitten daar nog hobbels bij?
De artisjok die moet. Het is wel fijn om het op tijd te maken. Kun je prima een dag van tevoren koken. Een half uur tot een uur. Hele grote zou ik 3 kwartier tot een uur koken. En het is fijn om ze lekker te laten afkoelen. Ik heb ze gisteravond bijna warm gepeld. Dat is niet een hele leuke idee, want het is rond de 100 graden zo'n artisjok.
Wat een lijdensweg, man. Je zit hier in 30 graden, je pelt bij
alles
bijna 100.
Alles voor de luisteraars en alles voor mevrouw Possel natuurlijk.
Ongelooflijk.
Dus laat het lekker afkoelen in het kookvocht. En het kookvocht, of het vocht uit het potje, gebruik je ook als basis voor de saus.
Is de keukenprins bereid om het gerecht nu op tafel te
zetten?
Zeker. Dan kan ik namelijk nog iets vertellen over, toch weer over die inuline. Want u denkt natuurlijk thuis wellicht, het is zuidelijk, dus ik zet er een goed glas wijn bij. We hebben het er net al even over gehad. Ik heb zelf het idee dat bier of inderdaad gember misschien beter is. Waar je ook aan kunt denken is aan een droge Riesling of een Pinot Grigio als je in de wijnsfeer wil blijven. Grüne Veltliner. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je niet een witte wijn kiest met hele hoge zuren en ook niet eentje die op hout gerijpt is. En waarom is dat? Dat heeft dus te maken met artisjokken. Artisjokken, dat merk je eigenlijk ook al als je ze eet. Die hebben iets in zich wat de smaak van wijn kan veranderen, waardoor het wat metaalachtig gaat smaken. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon bij de regio. Dus dat is dan toch cider of stoere wijn. En serveer dat bij dit hartige gerecht galet met artisjok. En er staat nu inderdaad een wat bruinige galet. Het lijkt eigenlijk totaal niet op de pannenkoek zoals die in mijn hoofd zat. Dus dat is alvast een verrassing. Er staat nu op tafel. De keukenprins is met de fotoapparatuur in de weer. En ik ga het gewoon nu aansnijden. Tada. Het is bruin. Het lijkt ook wel een beetje op een zeewierpakketje. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het is wel zo. En ik ga daar een stukje van proeven, waarin ik natuurlijk ook die artisjok meeneem. Want dat is de combinatie. Ik heb zomaar het idee dat dit echt een uitstekend lunchgerecht is, maar ook gerecht voor de zomer.
Ja, en als je Breton bent, dan eet je natuurlijk de hele dag door, ook als ontbijt. Prima.
Wow.
Ja. Mm. En je noemde net die wijnen, maar de mensen daar zijn toch ook een beetje chauvinistisch en kijken toch zo dichtbij mogelijk. Vandaar dat hier een drupje muscadet in zit.
Ah, en dat is natuurlijk ook bij de regio.
Ja.
Maar die muscadet voldoet eigenlijk totaal aan het karakter wat ik net zei, namelijk droge witte wijn. Mm-hmm. Maar niet...
Niet hoog in de zuren.
Nou ja, en ook niet houtgerijpt. Wat mij opvalt is de mate van hartigheid van dit gerecht. Het is gigantisch. Het is net alsof je toch, ja, met alle respect, iets van vlees zit te eten. Terwijl dit een totaal vegetarisch plantaardig gerecht is, toch?
Ja. Nou ja, er zit natuurlijk wel
bijna boter zit erin, en room ook. Ja. Oké, okay, ja. Laat maar, ik ben af.
Heel het lekker. Is wel vegetarisch, maar niet plantaardig.
Het is heel lekker. Mm-hmm. Het is iets wat ik eigenlijk in Nederland nooit tegenkom.
Nee, en het gekke is, in Frankrijk, over heel Frankrijk, heb je dus een specialiteitenrestaurant met deze galette.
Ja.
En dan is het vaak ook iemand uit Bretagne of een stel dat dan in Parijs of in de Provence is neergestreken om dit te serveren. Dat is toch een trots.
Ik vind het ontzettend lekker. Ik wist dit niet en ik vind het heel lekker. Het is de combinatie natuurlijk van die knapperigheid van de pannenkoek.
Ja.
De galet. Hè, dat boterige ook wat het heeft. Maar dan, ik vind boekweit heel lekker, want het is echt minder zwaar.
Het heeft ook een eigen smaak. Het is anders, ja. In Nederland, een zijsprongetje, is het ook wel verbouwd. Het wordt niet op heel grote schaal in Nederland verbouwd, maar het is een tijd geweest, de armere streken, daar komen we toch uit in Drenthe en Groningen, was het populair, omdat het makkelijk te verbouwen was. En,
het is nu heel hip, hè? Dat weet je, in veganistische en vegetarische kringen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit om gezondheidsredenen eten. Mm-hmm. Niet alleen maar om smaak, omdat het gewoon anders valt. Inderdaad, dat glutenverhaal. Heel lekker. Eventjes de moeilijkheidsgraad, 1 tot 10. 10 is heel moeilijk. 1 is heel makkelijk. Vorige keer had je een 3 of zo. Dat was heel makkelijk, was gazpacho.
Precies, ja. Nou, hier zit het denk ik een beetje op de 5. En het moeilijke zit hem in de galets. Nou, als je vaker pannenkoek of crepes bakt, dan kun je dit wel.
Ja.
Dan voor die mensen is het dan misschien een 4 of 3. Artisjokken, een geduldwerkje. Wat je zeker niet wil, is dat je als je de artisjok hebt gekookt en gepeld, dat je dat pluizige spul, dat hooi wat erin zit, dat moet je echt allemaal weggooien en verwijderen.
Weg ermee.
De blaadjes, de buitenste schutbladeren, die kun je prima nog gebruiken en zelf knabbelen bij de borrel met een vinaigrette. Maar je moet een schone artisjokbodem hebben.
Ja.
En dat maakt het ook, dan moet je netjes werken.
4 à 5, zei je, geloof ik. Ja. Nou, valt reuze mee, kortom. Is het duur? Artisjokken zijn niet goedkoop, dacht ik.
Nee, nou, het valt nu mee. Ik heb ze deze week gekocht. Het is, omdat ze in het seizoen zijn, valt het wel mee. Als je in het begin zit, dan zijn het delicatessen, specialiteiten. En
net als de asperge eigenlijk. Ja. Het valt mee, maar wat is valt mee? Als we hier nu gewoon met z'n tweeën hier zitten aan de galet.
Als maaltijd eet je toch wel 2 zulke galets per persoon. Je kan ook iets met kaas of een andere variëteit doen. Ik denk dat je op €5 per persoon uitkomt. Nou, je hebt een flinke bak met boekweitmeel. Die kun je best prima houden.
Prima prijs voor een maaltijd natuurlijk. Nou, dank daarvoor, Keukenprins Pieter. Heerlijk dat we hier bij bijna 30 graden toch deze heerlijke galets met artisjok zitten te eten. Deze smakelijk werd dus gemaakt door Keukenprins Pieter. En Petra Possel, volgende week zijn we er weer. En blijf ondertussen mailen. Stuur foto's als u thuis zelf, als jij thuis zelf een galet hebt gemaakt, met welke vulling dan ook, smakelijkpodcast@gmail.com. Kijk op onze website voor de receptuur, smakelijkpodcast.nl. En volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Lekker eten.